veranderd duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
3 februari stond de eerste Ecosofie-aflevering met publiek gepland in Blue City. Helaas, door de maatregelen gaat het niet meer door. Maar wat wel doorgaat is dat we op 7 april hetzelfde event gaan doen. Daarin gaan we terugblikken en vooruitblikken. En eigenlijk aan de hand van wat er gebeurt in de samenleving bekijken of we in transitie zitten. Maar wat is een transitie? Daar ga ik vandaag over in gesprek met Dirk Loorbach, die 7 april ook te gast zal zijn. En Dirk, jij bent hoogleraar transitiekunde, directeur van onderzoeksinstituut Drift. Wij gaan dus samen dan in gesprek. Kaartjes kun je overigens kopen via bluecity.nl/ecosofie. Welkom bij Ecosofie, de eerste aflevering.
Ja, dankjewel. Fijn om te zijn.
We schoten net al in een heel gesprek, je zei al, staat de opname al aan. Volgens mij moet dat een goed gesprek worden, maar ik wilde toch eigenlijk even starten met de standaard openingsvraag. Wat zou jij veranderen aan de wereld als je het een jaar voor het zeggen hebt?
Ik zit nu heel erg met de nieuwe regering en het regeerakkoord. Ik zou een andere regering installeren. Je vraagt natuurlijk naar maatregelen. Ik vind dat moeilijke vragen. Er komen mensen met CO2-prijzen. Ik zou vooral proberen de verbeelding terug aan de macht te brengen.
En waar moet ik dan aan denken?
Ik ben nu heel erg bezig met de samenwerking en de wisselwerking tussen het veld van transitie en ontwerp. Ook omdat we zien dat er eigenlijk al ontzettend veel mogelijk is aan radicale transities. Komen we zo op wat ik daarmee bedoel. Maar de alternatieven liggen eigenlijk voor het oprapen. Alleen de meeste mensen kunnen zich niet voorstellen dat die voor iedereen zouden kunnen werken en hoe dat zou moeten. En als gevolg daarvan blijven we een beetje voortmodderen en hangen in het bestaande. Van dag tot dag dingen proberen beter te maken of minder slecht. In plaats van ons voor te stellen dat we wel eens een hele grote sprong voorwaarts kunnen maken.
Ja, en dat is volgens mij ook waar jullie dan onderzoek naar doen met Drift. Zou je nog even kunnen vertellen, hoe ben jij met dit onderzoek, of dit hele veld eigenlijk, want transitiekunde, je hebt daar veel expertise over, hoe ben je hier terecht gekomen en bij Drift al een hele tijd, nu directeur, waar ook jullie onderzoek naar doen?
Ja, dat is bijna een transitieanalyse op zichzelf. In de jaren 90 ontstond er allerlei gesprekken in Nederland tussen beleidsmakers en onderzoekers en we hebben een traditie in Nederland van lange termijn milieubeleid. En in 2001 zou het 4e Nationale Milieuplan gelanceerd worden. En in de aanloop daarnaartoe waren allerlei gesprekken. Gingen die over de vraag waarom lukt het nou niet om die hele grote hardnekkige vraagstukken op te lossen. In het milieu zijn best wel goede voorbeelden. Zure regen, het ozongat, zwerfafval, de waterkwaliteit in sloten. Dus er zijn allerlei milieuproblemen die eigenlijk redelijk goed opgelost zijn met ofwel beleid, regels gewoon, of innovatie, nieuwe technologie, efficiëntie. Maar die hardnekkige duurzaamheidsproblemen, klimaat, biodiversiteit, daar zien we eigenlijk alleen maar continue verslechtering. Terwijl we weten al decennia dat die problemen er zijn en erger worden. En in die context ontstond het idee, we hebben niet verbetering van het bestaande nodig, maar systeemverandering. En het wetenschappelijke woord daarbij is transitie. Ik kom zo misschien op de wetenschappelijke definitie, maar dat gaat over ingrijpende grote systeemveranderingen. En een aantal wetenschappers, Johan Schot, Frank Gils, John Grin, Ruud Smits, voor zover dat die namen nog iets zeggen, zijn ook nog voor een deel actief hoor. Maar ook Jan Rotmans, die waren bezig of betrokken bij die voorstudie. En ik kwam toen net van de universiteit af. En ik ontdekte dat er tegenover mijn universiteit in Maastricht een instituut zat waar Jan Rotmans werkte. En die had een vacature voor een hele andere positie overigens. Maar ik kwam daar binnenlopen en toen was er wel een klik tussen Jan en mij en collega's. En toen zeiden ze eigenlijk van ja, we hebben net een nieuw idee. Transities, grote systeemveranderingen, maar ja, daar moet er ook iets met beleid. En we hebben geen verstand van beleid. En ik had wel in mijn studie naar governance gekeken. Dus toen kreeg ik een soort opdrachtje van kijk jij nou eens of je daar iets van kan maken. En omdat het in dat nationale milieubeleid terecht kwam, daar werd zelfs het woord transitiemanagement geïntroduceerd. Dus we hebben transities nodig. Beleid gaat die managen. Heel fout idee overigens. Ontstond er ook gelijk een soort nationaal gesprek waar allerlei internationale wetenschappers bij kwamen. En in de context daarvan werd toen een groot nationaal programma gefinancierd. En als onderdeel daarvan konden we Drift oprichten in Rotterdam aan de Erasmus. Beetje een lange aanloop, maar het is zeg maar echt uit het niets geboren als het ware. En ik was toevallig in de buurt toen dat gebeurde.
En inmiddels directeur. En, ja. Want ja, onderzoek doen naar transities. Waar doe je dan onderzoek naar?
Het interessante is dat we ook met elkaar een nieuwe vorm van onderzoek doen hebben ontwikkeld. Het is voor een deel ontstaan uit historisch onderzoek en systeemkunde, zou je kunnen zeggen. Dus voor een deel is het kijken naar historische transities en hoe gingen die. Wat was de rol van innovatie, van infrastructuur? En we hebben natuurlijk allerlei historische transities meegemaakt in de landbouw bijvoorbeeld. Na de Tweede Wereldoorlog, Sikko Mansholt, sterke minister, later eurocommissaris. Die leidde als het ware de revolutie van een hele kleinschalige landbouw naar wat we nu kennen als industriële, grootschalige landbouw. Nou, dat soort processen kan je bestuderen en kijken wat is de rol van beleid, van innovatie, van geld, van noem het maar op. Tweede is dat er heel veel analytisch onderzoek is in de complexe systeemtheorie, maar ook in de ecologie en de natuurkunde, waarin men kijkt naar de patronen van grote systeemveranderingen. En het interessante is, in heel veel verschillende disciplines en op heel veel verschillende niveaus wordt hetzelfde patroon teruggevonden. En dat is het transitiepatroon, waarin een systeem heel lang stabiel is, maar door omstandigheden in korte tijd heel abrupt in een nieuwe toestand schiet. Bijvoorbeeld in de natuurkunde, als je water gaat opwarmen, dan zie je een tijdje niks, totdat op een gegeven moment het kookpunt bereikt wordt en dan begint het te bubbelen en dan wordt het stoom. Nou, dus dat zijn allerlei analytische disciplines die inzicht geven in dat transitiepatroon. Nou, daar kan je leuk over filosoferen. Maar vervolgens zijn we vooral in die patronen geïnteresseerd, omdat we transities in de toekomst verwachten, maar ook willen. We willen eigenlijk uit die duurzaamheidsproblemen en daar hebben we een systeemsprong voor nodig. En die transities in de toekomst, die kan je eigenlijk alleen onderzoeken door er onderdeel van uit te gaan maken. In de wetenschap noemen ze dat dan transdisciplinariteit, maar je bent eigenlijk in en met de praktijk aan het onderzoeken waarom lukt het nou niet, waar lopen we nou in vast, wat zijn de alternatieven, hoe kunnen we dingen versnellen, hoe kunnen we ook invloed uitoefenen op de richting van die transities. En dat onderzoek in en met de praktijk is eigenlijk tegelijkertijd ook een manier om die transitie te beïnvloeden. Want door op die manier te werken gaan mensen ook meer nadenken over die transities. En gaan ze nadenken, wat is mijn rol eigenlijk? En kan ik het niet anders of beter doen? Dus we doen eigenlijk onderzoek op een manier waarin we kennis die meer feitelijk en objectief is te mobiliseren om hypothese te formuleren over hoe het anders en beter zou kunnen. En die onderzoeken we in en met de praktijk.
Ja, dus eigenlijk kijken jullie naar transities uit het verleden. Daar zie je bepaalde patronen in. En dan ga je samen met bijvoorbeeld bedrijven of overheidsinstellingen of wat dan ook aan de slag om ook te kijken of je de transitie kan maken waar zij voor staan.
Ja, en kijk, de transities uit het verleden kan je maar tot op zekere hoogte van leren, want de context was anders, de tijd was anders, de mensen anders, de problemen anders, de oplossingen anders. Dus je moet heel voorzichtig zijn met die lessen uit het verleden toe te passen op het nu. En als je, als wij dat toegepaste actieonderzoek doen, dan zijn we inderdaad binnen een bedrijf of een organisatie of met overheden of op een plek in een wijk bezig. Ja, en dan zit je heel ver af van die grote maatschappelijke transities. Dus dan ben je eigenlijk op een heel erg microniveau met elkaar naar buiten aan het kijken. En mensen van buiten naar binnen aan het laten kijken. Wat hun kleine rol en bijdrage aan die grotere maatschappelijke patronen is.
Ja, want je zei het net al, je raakt al even aan de definitie van de transitie. Dat is nodig op het moment dat datgene wat we doen, het bestaande, niet meer vol te houden is. Zoiets.
Ja,
zou je nog eens wat meer kunnen vertellen? Ja, waar praten we over? Want het is niet zomaar een verandering.
Nee, het is dus de wetenschappelijke definitie is dat een transitie een schoksgewijze, niet lineaire verandering is in een complex maatschappelijk systeem die zich voltrekt over een periode van decennia. En dat niet lineair is een heel belangrijk element. En ik aarzelde eerder een beetje om te zeggen van die hebben we nodig. Want analytisch gezien zijn transities het gevolg van eigenlijk hoe wij als mensen de samenleving en maatschappelijke systemen organiseren. En dat moet ik even uitleggen. Dus je noemde het woord onvolhoudbaarheid al. Het kernidee in transitiekunde is dat in een complex systeem, een complex maatschappelijk systeem, we met elkaar een regime ontwikkelen. We ontwikkelen bepaalde routines, bepaalde opvattingen, bepaalde structuren. En die geven maatschappelijke stabiliteit. Maar ze creëren ook wat we dan padafhankelijkheid noemen. Dus we hebben nu eenmaal die weg aangelegd, we hebben ons leven zo ingericht. We denken met z'n allen op een bepaalde manier in de samenleving dat economische groei goed is bijvoorbeeld, of een neutraal doel om na te streven. Dus we bouwen instituties, we formuleren regels. En dat alles is, noemen wij regime, een heel complex aan manieren van denken, werken en organiseren. En ja, dat is een dynamisch evenwicht, hè, noemen ze dat in de transitiekunde. Dan gebeuren er eigenlijk drie dingen.
Ja, even kijken, maar dat regime, dat is dus eigenlijk de huidige situatie. Waarin, stel ik zou willen stoppen met fossiele brandstoffen gebruiken, dat is nagenoeg onmogelijk eigenlijk in deze wereld.
Ja, dat is. Er zijn inmiddels mensen die het wel lukt om daar aan te ontsnappen. Maar dan moet je wel echt heel fundamentalistisch zijn. Het wordt steeds makkelijker, maar inderdaad, fossiele brandstoffen. Wij zouden fossiele brandstoffen niet het regime noemen, maar dan zouden we het hebben over het energieregime in Nederland bijvoorbeeld. Dus we maken het wel kleiner dan zo'n algemeen begrip. Dus we kijken naar maatschappelijke deelsystemen. Maar of je het nou hebt over mobiliteit of over landbouw of over energie, maar ook in het sociale domein, onderwijs, zorg, fossiele brandstoffen zijn eigenlijk onderdeel van al die regimes. En daar horen dus ook allerlei regels en infrastructuren en marktverhoudingen bij die zich historisch zo hebben ontwikkeld.
Ja, en dat is dus een stabiel evenwicht en dat komt aan het wankelen. En dan wilde jij drie dingen gaan noemen volgens mij.
Ja, nou ja, het komt aan het wankelen. Er gebeuren drie dingen in transitie. Dus zo'n regime ontwikkelt zich historisch, maar zit ook deels vast. En eigenlijk wordt het steeds moeilijker om dat systeem te verbeteren. Als het over fossiele brandstoffen, neem de fossiele auto, de fossiele brandstofmotor. Ja, die stoot emissies uit. Daar kan je een hele hoop aan doen om dat te reduceren, maar uiteindelijk blijft het fossiel en wordt het steeds ingewikkelder om die nog schoner te maken. En je krijgt het nooit naar nul.
Ja, dat is nu bij vliegtuigen ook. Hè? De energieefficiëntie gaat flink omhoog, maar we gaan wel meer vliegen, waardoor... Ja. Ja,
dus er zit een soort patroon in dat we inderdaad aan de ene kant groeien. Dat kunnen we dempen met efficiëntie, maar uiteindelijk blijft daaronder dat je afhankelijk bent van fossiele brandstoffen. Maar dat is een patroon waarbij eigenlijk de diversiteit en de veerkracht van zo'n regime afneemt, doordat je aan het optimaliseren bent. En dat patroon zie je ook in natuurlijke ecosystemen. Het tweede wat er gebeurt is dat de omgeving verandert. En dat is de samenleving. Dan kan je het hebben over trends zoals digitalisering of vergrijzing. Maar ook klimaatverandering of onze zorgen over het milieu en over duurzaamheid. En hoe we denken over fossiele brandstoffen. Dat is een omgeving, we noemen dat dan landschap, maar dat is eigenlijk de omgeving van die regimes. Dus we gaan eigenlijk steeds meer als samenleving vragen om minder emissies. Dus dat legt nog meer druk op partijen binnen zo'n regime om te verbeteren. En dat leidt eigenlijk tot oplopende druk op dat regime waarbinnen het steeds meer vastloopt en waarbinnen ook steeds meer crisis gaat ontstaan. Want sommige partijen binnen zo'n regime die gaan zeggen, ja, maar op de lange termijn, dit gaat de verkeerde kant op, dus wij moeten iets doen. Dus sommige partijen gaan zeggen, ja, wij gaan onszelf transformeren. Wij gaan misschien wel afstappen van fossiele brandstoffen. Dus op de elektriciteitsmarkt heb je dat de afgelopen 10 jaar heel duidelijk gezien. Dus er gaan sommige grote partijen die zeggen, ja, wij nemen afscheid van fossiel en wij gaan volop in duurzaam zitten. Het derde wat er gebeurt, en dat begint vaak ook al heel erg vroeg, is dat er mensen op zoek gaan naar alternatieven. We noemen dat dan niches. Maar dat zijn eigenlijk de nieuwe praktijken, de nieuwe technologieën, de nieuwe businessmodellen, de nieuwe manieren van denken. En bij energie denk je dan aan energiecoöperaties, zonnepanelen, windmolens. Dus eigenlijk alternatieve manieren om ons energiesysteem in te vullen.
En dat zijn dan de koplopers, denk ik, hè?
Ja, dat noemden we inderdaad aanvankelijk heel erg koplopers, want dat was ook een soort, zeker als zo'n regime nog heel stabiel is, dat betekent dus ook dat er nog weinig mensen problemen mee hebben, dat er nog weinig twijfel is, er is ook nog weinig urgentie en dat er is nog heel veel innovatieruimte binnen dat regime. Dus dan zijn die alternatieven, die niches, die zijn ook echt alternatief. Dus dan moet je of heel veel geld hebben of gek zijn of idealist. Want vaak zit je dan tegen de stroom in en mensen begrijpen het niet.
Ja. Iemand die nu veganist wordt bijvoorbeeld, wat ook in dat transitieperspectief, die naar een restaurant gaat, dat is een flinke uitdaging.
Nou ja, ik zou bijna zeggen, we zijn al een paar fasen verder. Moet je ze, had je eens veganist moeten proberen te zijn in de jaren 80 of 90.
Ja, dan kon je zonder eten naar huis, denk ik.
Ja, dat is, maar inderdaad, voedsel is ook een heel goed voorbeeld. Want inmiddels wordt het heel erg mainstream om gewoon in de supermarkt alternatieve plantaardige alternatieven voor vlees te kopen. En heel veel restaurants hebben zeker vegetarisch gewoon op het menu staan. Ja, en dat was inderdaad 5 of 10 jaar nog wel anders. Dus degene die echt tegen de stroom ingaan, noemen wij dan de koplopers. Maar het interessante is dus, ook in dit voorbeeld, dat gaandeweg die drie krachten op elkaar inwerken en eigenlijk zo'n regime uit evenwicht duwen.
Even kijken, welke zou je die drie krachten nog even één keer kunnen
opnoemen? Ja, dus het vastlopen van dat regime en het toenemende crisis binnen dat regime. Tweede is die maatschappelijke omgeving die verandert, waardoor er toenemende druk is op dat regime. En de derde kracht is eigenlijk opkomende alternatieven die door steeds meer mensen omarmd en herkend worden, die eigenlijk concurrerend gaan worden met wat dat regime biedt.
En wat zijn dan de verschillen tussen die eerste twee? Want je zegt het regime loopt vast, maar tegelijkertijd loopt dat niet ook vast door nummer twee, dat de samenleving iets anders gaat vragen van het regime?
Dat zijn eigenlijk zichzelf versterkende krachten. En analytisch gesproken zou het zo kunnen zijn dat zo'n regime zichzelf weet aan te passen op die maatschappelijke veranderingen. Dan heb je het over proactieve regimespelers die eigenlijk dan is dus de vraag of dat transitie is. Dan zouden we het eerder transformatie noemen. Dus ook allemaal misschien een beetje geneuzel in de marge over definities, maar de meest gewenste toestand maatschappelijk is eigenlijk als zo'n regime en de partijen binnen zo'n regime zich weten aan te passen aan de maatschappelijke verandering. Bij transitie, en dat is heel lang ook het geval, bij een transitie gaan het maatschappelijk belang en het belang wat die partijen binnen zo'n regime historisch hebben opgebouwd, die gaan uit elkaar lopen. En dan krijg je een soort systeemspanning die heel lang onderdrukt kan worden door regimepartijen vanuit belangen, vanuit positie, vanuit de machtsconstellatie, ook vanuit de vanzelfsprekendheid die zo'n regime heeft. En juist door dat onderdrukken van die systeemspanning ontstaat later in de tijd een enorme ontlading die dan vaak schoksgewijs is. En in die zin is de transitie dus het proces waarbij die partijen binnen zo'n regime zich blijven verzetten tegen die omgevingsdruk. En die ook nog heel lang, want het zijn hele trage processen, heel lang voor zich uit kunnen schuiven. Nou, denk aan twijfelzaaierijen over klimaatverandering en alle lobby's die daar omheen hebben gezeten. Waardoor we heel veel tijd hebben verloren. Maar waardoor ook de verandering die we nu met z'n allen moeten doormaken vanuit klimaat en biodiversiteit een hele pijnlijke snelle is. Nog steeds zitten partijen in het regime in de modus van we gaan innovatiebeleid doen, we gaan fondsen instellen, we gaan ons er eigenlijk wel uit innoveren. Ja. En dan anticiperen wij dus vanuit transitieonderzoek op toekomstige schokken.
En eigenlijk zeg je dus dat regime is heel veerkrachtig. En als die regimes niet veerkrachtig zijn, dan heb je geen transitie nodig, maar dan is het transformatie, want dan gaat het gewoon geleidelijk.
Ja.
En omdat het dus zo veerkrachtig is, is de schok des te harder. En dus loopt het niet lineair, maar klapt eigenlijk dat systeem op een gegeven moment om.
Ja.
En wat je volgens mij ook net al noemde, is dat dat regime eigenlijk heel erg kijkt vanuit optimalisatie. En dat op het moment dat je een transitie nodig hebt, optimaliseren, en dat zeiden we net ook over vliegtuigen en auto's, dus niet genoeg is.
Ja, en we hebben zelfs nu maatschappelijk, en onze universiteit Erasmus, die is natuurlijk onderdeel van het kennissysteem. We leiden mensen op tot manager of beleidsmaker met een mindset van optimalisatie. Dus beleid en management is ook een strategie om het bestaande te verbeteren en het rendement te maximaliseren of het zo efficiënt mogelijk te maken. Zoveel mogelijk controle te hebben over processen of over implementatie. En dat, daar is natuurlijk ook een hele goede reden voor. Dat werkt namelijk heel lang. Maar in zo'n situatie waarin die toenemende spanning met die omgeving aanwezig is en waarin je ook alternatieven ziet opkomen, is dat dus precies het recept om transitie in de toekomst te verergeren. Want je duwt eigenlijk de transitie voor je uit, waarmee de klap des te harder wordt.
Ja, ik vind het eigenlijk wel interessant, want jij bent hoogleraar transitiekunde, directeur van een onderzoeksinstituut wat onderzoek doet naar transities. En eigenlijk zeg je dus dat transities onwenselijk zijn.
Ja, dat is
dat we gewoon te laat zijn.
Nou ja, kijk, daar zit iets heel dubbels in. Hè? Want transities scheppen ook de mogelijkheid om op een heel ander spoor te komen. En dat is een beetje het dubbele in ons onderzoek. Aan de ene kant wil je eigenlijk transities voorkomen, want het zijn dus ook processen van hele die maatschappelijke schade veroorzaken. Er zijn ook heel veel transities in het verleden die echt slecht aflopen. Ik gebruik de Arabische lente als voorbeeld, waar toch dictaturen werden doorbroken met een volksopstand, maar vervolgens met een burgeroorlog. Maar je kan ook economische transities. We hebben heel veel sectoren in Nederland teloor zien gaan. Scheepsbouw, textiel, waar we nog heel lang hebben geprobeerd het vast te houden, maar uiteindelijk toch inzagen klappen. Het creëert maximale onzekerheden, transities. En de uitkomsten zijn ook onstuurbaar en ook onvoorspelbaar. Dus in die zin zijn transities echt ongewenst.
Ja.
Aan de andere kant, de enige manier om de klimaatdoelen en een duurzame economie te bereiken op een termijn die ook op de echt lange termijn nog perspectief geeft, is via transitie.
Ja, en wat je net zegt, ik vind dat wel interessant, want ja, ik heb zelf ook wel eens dat ik mezelf flink tegen ben gekomen richting overspannenheid, burn-out ben gegaan. En dat zijn inderdaad wel de situaties dat je echt anders moet gaan doen.
Ja.
En ik durf ook wel te stellen dat we anders niet tegenover elkaar hadden gezeten, want dan was ik deze podcast nooit begonnen. Dus dat heeft mij wel op een heel ander pad gezet. En dan zie je toch wel van dat soort kenmerken inderdaad, op het moment dat iets echt onvolhoudbaar is, dat je dan drastisch andere keuzes moet gaan maken. Dus dat
ja, je wordt gedwongen. Nou ja, dat is natuurlijk interessant in mijn persoonlijke transitie. En in de gedragspsychologie en de ontwikkelingspsychologie zie je dus ook dat ze dat transitiepatroon bestuderen. En dat verloopt ongeveer op dezelfde manier. Dus daar zit je. En om tot, nou ja, luisteraars kunnen bij zichzelf nagaan om tot gedragsverandering te komen zelf. Heb je of een hele sterke wil nodig, of gewoon een aantal duwtjes of veranderingen in je omgeving. En vaak een combinatie van beide.
Ja, en wat ik ook een interessante parallel vind, want je zegt dat er dus, waar jullie onderzoek naar doen, is patronen, ook uit het verleden, en dan kijken, en dan noem je die drie zaken. En dat een transitie dan op een gegeven moment nodig is als ja, het bestaande eigenlijk dus niet meer vol te houden is. En nou sprak ik ook Martin Scheffer, die zich bezighoudt met kantelpunten. Dat was een erg interessant interview. En hij zegt inderdaad, ja, ook redeneerde hij vanuit die veerkrachtigheid. En dan op een gegeven moment zie je dus dat veerkracht afneemt. En dat op het moment dat, bijvoorbeeld, hij noemde dat aan de hand van een kano. Dus je kijkt aan de zijkant, je bent aan het kano, je ziet iets leuks in het water, je kijkt een beetje over je boot heen, iets verder. Ja. En dan springt er een kikker op je boot en dan een klein schokje duwt die kano om. Lig jij in het water en vervolgens word je boos op de kikker dat die kikker jou heeft omgeduwd.
Ja.
En dat een klein schokje dan dus voor dat kantelpunt. En hij zei, ja, dat is een universeel principe. Dat zie je in de natuur met een gletsjer die ineens loskomt en dan weer duizenden jaren nodig heeft om terug te komen. Je ziet het met depressie, mensen dus die ineens omvallen, terwijl daar ook al een hele tijd aan veerkrachtverlies aan vooraf gaat. Is deze theorie dan ook van toepassing op de transitiekunde?
Ja, sterk nog, we gebruiken dit inzicht en we doen heel veel werken samen met mensen ook uit het netwerk van Martin. Dus het resilience onderzoek wordt er dan vaak genoemd internationaal. Dus het komt heel erg vanuit ecosystemen, waar Martin ook vandaan komt. En dan heb je het inderdaad over die tipping points en thresholds. En interessant is dat vanuit ecosysteemperspectief kan je inderdaad die punten markeren. En kan je van buitenaf observeren dat op een gegeven moment die kano omslaat, om die metafoor maar even te blijven gebruiken. In maatschappelijke transities ligt het iets ingewikkelder. En wij hebben het soms wel eens over transitiepunten, want er zijn wel degelijk ook historisch gezien momenten of incidenten aan te wijzen die een soort cascade-effect hebben. Collega's noemen dat critical turning points. Dus dat is een economische crisis, of dat is een Fukushima, of dat zijn events die iets triggeren. Maar veel vaker is het een soort sequentie van dat soort turning points. En het complexe is dat wat de systeemverandering is, wordt heel verschillend ervaren door verschillende partijen. Dus wat voor de een enorme crisis is, is voor de ander triviaal of hebben ze helemaal niks van in de gaten. Dus ik lees over de toeslagenaffaire in de krant. En het grijpt me enorm aan, maar ik heb er zelf geen last van gehad. Dus het raakt mij niet als persoon die slachtoffer ervan is, maar ik ben er ook niet professioneel bij betrokken. Maar in het toeslagensysteem en voor de Belastingdienst en voor die mensen is dit een enorme transitiepunt. Dus het wordt subjectiever, het hangt een beetje van af waar je naar kijkt en waar je staat, of je iets een transitiepunt noemt of niet. Maar dat principe dat er soort systeemkritische toestanden zijn, waar relatief kleine verstoringen een enorme trigger kunnen zijn voor grote verschuivingen, ja, dat is het universele inzicht vanuit de complexiteitstheorie.
Ja, en dan dus wel dat een systeem wel eerst zijn veerkracht verloren moet hebben. Want als die
dat is die afname van diversiteit waar ik het over had. Dus dat is het systeem verliest zijn veerkracht. En het interessante is dat vanuit een ecologisch perspectief, ecologen zullen dat ongewenst vinden, dat een systeem zijn veerkracht verliest. Want dan krijgen we klimaatontwrichting en gletsjers die verdwijnen. Dus vanuit ecologisch perspectief wil je transities voorkomen. Vanuit ons transitieonderzoeksperspectief willen we eigenlijk juist transities versnellen.
Ja.
Dus wij vinden het fossiele regime te veerkrachtig bijvoorbeeld. Dat is zo veerkrachtig op allerlei niveaus dat het transitie kan uitstellen terwijl we die eigenlijk zouden willen.
Ja, want dat vond ik ook interessant dat hij ook vertelde dat het neutraal is. Je gaat inderdaad, als je zo'n interview ingaat, daarvan uit van die kantelpunten die moeten we voorkomen. Maar hij zei ja, een dictatoriaal regime kan heel veerkrachtig zijn. Kun je bijna niet omverwerpen.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk, zeker vanuit ons westerse perspectief, totaal ongewenst. En ja, jij zegt dat nu ook over fossiele energie.
Nou ja, maar dat is dus ook alweer subjectief. Ik gaf het voorbeeld van de Arabische Lente, waarin allerlei dictaturen in een aantal maanden onder druk kwamen te staan door allerlei volksopstanden. Dan dacht ik ook van ja, dat is gewenst. Maar vervolgens zijn heel veel van die landen toch in een behoorlijke chaos terechtgekomen. Dus het is ook heel lastig om van tevoren te zeggen, dit is een gewenste transitie. En dat is ook met een fossiele energietransitie bijvoorbeeld. Ja, het is om heel veel redenen kunnen wij zeggen, we moeten zo snel mogelijk daarvan af. Tegelijkertijd valt ook niet te ontkennen dat we extreem veel voordelen hebben. En onze hele welvaart en onze omgeving is afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus ja, je weet ook niet wat je ontketent. Maar goed, er is inmiddels zoveel bewijs dat je dit vasthouden op de nog heel lang ook onwenselijk is. Maar ja, dus we komen inderdaad in de situatie dat we eigenlijk transities moeten triggeren. En eigenlijk zou je willen dat een overheid dat doet. Alleen is een overheid, en dat is het historische inzicht, is ook geworteld in dat huidige regime. Dus daar komt het niet vandaan.
Maar dit is interessant, hè? Want dan gaan we praten over de andere manier van denken die volgens mij nodig is. En ik zat er gisteren nog aan te denken, maar ik heb de uitspraak van Einstein niet meer opgezocht. Maar die heeft toch zo'n uitspraak ook met...
Ja, je kan de problemen niet oplossen met de manier van denken die zij veroorzaakt.
Exact. En dat is natuurlijk nu, jij noemde aan het begin van het gesprek al even Rutte 4, waar je niet zo'n fan van bent dan, denk ik.
Nou ja, laten we ze het voordeel van de twijfel geven. Maar als ik het voor het zeggen had, dan had ik een ander regeerakkoord geschreven. Ja,
maar dat zie je natuurlijk wereldwijd wel, dat dezelfde mensen nog aan de knoppen draaien, terwijl je dan misschien op een echt radicaal andere manier moet gaan denken.
Ja, en daar zit natuurlijk de uitdaging. Op zich, ik zei ook voordeel van de twijfel, want mensen kunnen veranderen. Alleen de mindset van waaruit die transities benaderd worden, die stelt eigenlijk de fundamenten van onze economie en samenleving, die voor een groot deel die problemen veroorzaakt heeft, niet ter discussie. Het dogma van economische groei zonder dat er iets ook mag afsterven. Dat we niet kijken naar de kwaliteit van de groei of het type groei. Want ik wil wel een groei aan mensen die plantaardig eten. Ik wil meer mensen aan het fietsen hebben. Ik wil meer mensen die hun huizen energie positief maken. Ik wil meer boeren die regeneratief gaan boeren. Ik wil meer zonnepanelen. Dus er zijn allerlei dingen die moeten groeien. Maar er zijn ook gewoon dingen die moeten afsterven. Nou, er is geen afsterfbeleid, om maar eens wat te noemen. De overheid is ook heel erg onderdeel van allerlei stelsels die drijven op onze consumptie. Dus de overheidsfinanciën worden voor een flink deel ook gevoed met accijns en belastingen op onze consumptie. Dus er is eigenlijk een soort afhankelijkheidsrelatie van de BV Nederland met onze fossiele consumptie. En ja, daar moet je een strategie voor hebben om daar je uit te onttrekken. Want anders dan blijf je eigenlijk de hele tijd een brandstof gooien in die fossiele economie.
Ja, want de manier van denken die daar aan de grondslag ligt, die blijft natuurlijk hetzelfde. En daaraan vind ik bijvoorbeeld het overstappen van fossiele auto's of brandstofauto's naar elektrische auto's altijd wel een mooi voorbeeld.
Ja.
ja, dat is niet hoe die transitie werkt natuurlijk. Gewoon eigenlijk doorgaan op dezelfde voet, alleen nou ja, dan met de stekker.
Het interessante van ook het regeerakkoord en het beleid nu is dat je ziet dat het eigenlijk is er niet meer een discussie over of er transities nodig zijn of grote veranderingen. Alleen nu ontstaat er een strijd over het begrip transitie. Wat bedoelen we er eigenlijk mee en welke transitie willen we nu eigenlijk voor wie? He, want de transitie van fossiele naar elektrische auto's is een enorme technologische transitie. En het is ook voor de autobedrijven ingrijpend. Nou, die hebben natuurlijk heel lang dit voor zich uitgeduwd. We hadden al er zijn prachtige historische documentaires over hoe de elektrische auto al meerdere malen in de geschiedenis door de fossiele autobranche en de fossiele industrie de nek omgedraaid is. Uiteindelijk konden ze het niet meer tegenhouden. Dan krijg je een emissieschandaal als tipping point, zou ik maar zeggen. En dan gaat Volkswagen, komt Tesla er doorheen. Dus, maar dat is een enorme verschuiving op die automarkt. En infrastructuur, het is enorm complex. Terwijl, maar goed, dat wordt dus ook wel als een transitie gezien. Maar vanuit, zoals je zegt, dezelfde manier van denken die we historisch hebben gehad. Een alternatieve richting is ook al lang zich aan het uitkristalliseren. En dat zijn steden die compleet anders ingericht worden op lopen en fietsen en veel meer groene ruimte. Deelsystemen die mogelijk worden. Heel veel steden wordt nu geëxperimenteerd met meer coöperatieve deelsystemen. Je kan het ook gewoon privaat doen. Maar uiteindelijk moet je toe naar een situatie waar niemand meer zijn eigen auto heeft. Als we straks allemaal elektrisch in de file staan, dan is dat ruimtelijk een stupide idee, energetisch, maar ook qua grondstoffen, maar ook voor onze individuele portemonnee. Dus is een transitie mogelijk die toegaat naar een systeem wat veel goedkoper is voor iedereen, wat veel flexibeler is, wat veel minder ruimte en energie kost. Waarin je veel meer mobiliteit op maat hebt. Maar dat gaat er niet automatisch komen. Want dan gaan we geen accijnzen en btw en parkeergelden meer betalen. Dus overheden die hebben er geen verdienmodel in. Maar voor de markt is het natuurlijk ook niet interessant. Want dan gaan ze minder auto's verkopen.
Ja, maar dit is wel de radicaal andere manier van denken waar je...
Nou, dat is waarom ik zei de verbeelding aan de macht. Dus, want er zijn al... er zijn legio mensen die gewoon al overgestapt zijn. Die deelmobiliteit, die OV-fiets, dan weer even een huurauto nemen. Heel veel steden zijn ermee bezig. Dus eigenlijk is die transitie al lang gaande. Alleen de meeste mensen zien hem niet. Want ja, het veroorzaakt geen file. Dus dan is het eigenlijk heel weinig zichtbaar. Omdat het minder grondstoffen gebruikt, minder problemen veroorzaakt, minder ruimte inneemt, minder energie kost. Heel veel mensen doen het al. Maar de meeste mensen zitten natuurlijk nog gewoon, die hebben wel iets anders aan hun hoofd. En die hebben gewoon hun auto voor de deur staan en die moeten naar hun werk. Ik snap heel goed dat heel veel mensen daar totaal niet mee bezig zijn. Maar als we nou een plan maken, dan moeten we dus kijken naar wat zijn nou de meest duurzame manieren van het organiseren van mobiliteit, energie, voedsel, maar ook zorg, onderwijs. En hoe kunnen we van daaruit eigenlijk die nieuwe maatschappelijke systemen gaan vormgeven?
Ja, dus dan begin je ook met kijken vanuit de toekomst en niet binnen het bestaande wat haalbaar is. Wat ook in het klimaatbeleid natuurlijk een lastige is, want er wordt ook heel vaak geredeneerd van nou, we kijken wel wat haalbaar is.
Dat wordt ook zo bij de dominante manier van denken. Inderdaad het bestaande nemen en dan kosten-baten-analyses loslaten op het verbeteren van het bestaande. Maar dan kom je dus terecht in wat ze in het regeerakkoord, er gaan tientallen miljarden worden gereserveerd die dan apart gezet worden in fondsen. Een soort ondemocratische manier van geld uitgeven. En waar gaan die naartoe? Die moeten gewoon de bestaande industrie helpen vergroenen. Maar dat is fossiele industrie. Dus dat is hetzelfde als met die auto's.
Ja, dus het is eigenlijk precies wat er vanuit transitiekunde oogpunt misgaat.
Wat je ook kan verwachten, want... En om twee redenen.
Ja, omdat het hele systeem natuurlijk heel veerkrachtig is.
Het is heel veerkrachtig en voor een deel is het gewoon onkunde of onbegrip is het gewoon, ja, zo zijn al die stelsels ingericht, zo werkt beleid. Dus dat is gewoon, mensen doen hun uiterste best om het bestaande minder slecht te maken. Maar het is voor een deel ook gewoon een machtsspel. He, dus grote partijen met gevestigde belangen, die weten die transitiedynamie eigenlijk hun kant op te sturen. En daarmee de transitie ofwel te verdragen, voor ons uit te duwen, of een hypotheek te leggen op wat voor een soort uitkomsten die toekomstige transitie heeft.
Ja. We hebben best wel wat over transitie gesproken nu, Dirk. Je hebt ook al een aantal stukjes transitie genoemd. Is het nog interessant om eens, weet ik veel, in de afgelopen 100 jaar te kijken? Er zijn volgens mij verschillende grote transities geweest. Heb je daar een voorbeeld van? Want dit zijn allemaal wat kleinere transities, terwijl ja, de uitdaging waar we voor staan. En nou heb je mij verteld, en dat is wel interessant, want 7 april wilde ik eigenlijk de vraag gaan beantwoorden, zitten we in transitie? En jij roept in een ander interview, ja, dat kun je eigenlijk pas achteraf beoordelen.
Ja, dus, dat is voor historici aan de toekomst.
Dat wordt een hele interessante, maar ik denk dat er toch wel verschillende dingen aan het gebeuren zijn die leuk zijn om vanuit transitiekunde oogpunt te bekijken. Maar is er een interessante transitie die jij zou willen aanhalen als voorbeeld om even nog door te nemen dat ja, wat echt zo'n grote systeemtransitie is geweest?
Nou ja, kijk, we hebben het collega Jan Schot, die is hoogleraar in Utrecht, die heeft het over deep transitions. Dus die kijkt eigenlijk naar transities op het niveau van de hele samenleving. En eigenlijk de periode van industriële revolutie. Dus laten we zeggen vanaf medio 19e eeuw tot late 20e eeuw ziet hij eigenlijk als één grote transitie die... Is mogelijk gemaakt door een technologische revolutie en fossiele brandstoffen. En waar wij bij Drift naar kijken, is eigenlijk allerlei onderliggende systeemtransities. Dus dan kan je bijvoorbeeld naar mobiliteitstransitie kijken. We hebben rond de 1900 is er in een periode van 10, 20 jaar is de transitie van paard en wagen naar auto doorgemaakt. Er zijn beroemde beelden van New York, dat je met 10 jaar ertussen een foto van Fifth Avenue, en op de eerste is één klein autootje te zien, en op de tweede alleen nog maar auto's, en hebben ze zebra's aangelegd en moeten de voetgangers gereguleerd worden. Prachtige verhalen over. Ik noemde landbouw al. Maar ja, er zijn honderden van dit soort transities beschreven. Dus de hele opkomst van de waterleiding en de hygiënebeweging. En hoe maatschappelijke protesten daar een rol in speelden. Het hele ontstaan van de moderne democratie. Dus de begin 20e eeuw kwamen door al die technologische transities ook allerlei mensen naar de stad toe. Ontstonden allerlei sociale en gezondheidsproblemen. En die triggerden eigenlijk de revoluties in de gezondheidszorg. Dus er kwam toen een modern stelsel, maar ook vormen van inspraak. Het was eigenlijk een reactie van de elite op toegenomen mondigheid van de burger. Dus toen kregen we politieke partijen en het kiesrecht en verbod op kinderarbeid. Dus je hebt perioden in de geschiedenis waar nou, de krachten die ik eerder benoemde, dat vastlopen van de structuren die we dan hebben, die maatschappelijke context die verandert, waarin ook technologische innovatie en maatschappelijke onrust drukt op die structuren, en een soort innovatiebeweging van mensen die alternatieven beginnen te bouwen. En in die zin, ja, zitten we in transitie is, ja, we spreken eigenlijk pas echt van wetenschappelijk van transitie achteraf. Maar er zijn nu natuurlijk heel veel aanwijzingen dat we nu in een vergelijkbare toestand terecht zijn gekomen als die ik net beschrijf van 120 jaar geleden. Enorme maatschappelijke druk, digitalisering, globalisering, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, toenemende ongelijkheid. Ja, dat zijn niet weg te nemen factoren. We zitten met eigenlijk versleten stelsels en manieren van beleid maken die niet meer passen. En er is een enorme vernieuwingsbeweging bezig. Dus dat we uit evenwicht raken, dat is wel duidelijk.
Ja, want als je dat dan terugpakt tot 120 jaar geleden, dan was die situatie natuurlijk ook niet volhoudbaar. Want op het moment dat er geen goede hygiëne en zo is, en er is wel mogelijkheid om dat wel te hebben, dan ga je daar natuurlijk gewoon voor.
Ja.
En nu zien we die situatie natuurlijk weer, dat we dan, ja, de wereld die we nu hebben is natuurlijk wel prachtig. We hebben een niveau van welvaart wat nog nooit eerder voortgekomen is.
Ja.
Maar dat is ook niet volhoudbaar, want nu treedt de keerzijde op. En dan heb je dus weer een transitie nodig.
Nou ja, hij ontstaat dus, zouden wij zeggen.
Ja.
Dus hij ontstaat omdat we zo'n situatie hebben gecreëerd.
Ja, omdat je dus weer uit evenwicht raakt.
En je raakt uit evenwicht. En een transitie is dan eigenlijk de periode waarin je uit evenwicht raakt. En waarin zo'n systeem zich herorganiseert of opnieuw zoekt naar een nieuw dynamisch evenwicht. Wat beter is in balans is met die omgeving. Maar het kan ook afsterven.
Ja, en die vraag, hè, dat we uit evenwicht aan het raken zijn en welke dingen er op dit moment gebeuren. Want er gebeuren natuurlijk hele interessante dingen met de overstromingen in Duitsland en Limburg. We hebben natuurlijk Shell wat aangeklaagd is.
Ja.
Urgenda wat eerder al naar de overheid stapte. We hebben de stikstofcrisis natuurlijk. Er zijn
Wooncrisis.
Genoeg dingen aan het gebeuren waaruit blijkt dat datgene wat we aan het doen zijn, ja, niet op de lange termijn vol te houden is. En die vraag, daar willen we wat dieper op ingaan dan 7 april, dus met het publiek. Dus ik zou zeggen, als je nog geen kaartje hebt, koop vooral een kaartje. Dirk, dan ben ik voor jou nog altijd benieuwd naar één laatste vraag. Jij zit hier natuurlijk ook op de universiteit. Je komt veel millennials tegen. Wat zou je de millennial mee willen geven die nu aan de start van zijn of haar carrière staat?
Ja, vooral neem het niet te serieus. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar kijk, die problemen en al die stapeling van crisis is echt extreem. Daar kan je ook echt gewoon depressief van worden. En de verandering is zo groot, daar kan je als individu moedeloos van worden. De transitieles is voor een deel dat het triviaal is wat wij als individu doen, maar tegelijkertijd dat het extreem belangrijk is om mee te gaan met de stromen van de tijd. En de historische transitieles is als zo'n situatie zich voordoet, dan zijn er overal mensen bezig om het alternatief vorm te geven. Dus je bent niet alleen, maar je hoeft het ook niet allemaal op te lossen. Dat is een beetje een dubbele boodschap, maar in transitietermen, we gebruiken dan het mooie woord emergentie, dat gebruik van de ecologen. En dat is het ontstaan van structuur zonder dat daar een bedoeling aan vooraf ging. En eigenlijk is het dus gewoon vertrouwen dat het goed komt en proberen in je dagelijks leven de verbindingen te maken met anderen, de keuzes te maken die helpen om echt duurzame economie te laten emergeren. En ja, dat gaat vanzelf, maar je moet er wel in meegaan.
Ja, nou, mooie boodschap. Mochten mensen daar ook nog meer vragen willen stellen, kan het dus 7 april, kaartjes via bluecity.nl/ecosofie. En dan Dirk, nu bedankt voor je tijd en ik heb veel zin om verder door te praten over een maand of twee.
Daar kijk ik ook naar uit, dankjewel.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.